Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen lezen we verder uit het boek over Johannes Bergmans van Diest, geschreven door Pater Schoeters, en we zijn gekomen bij hoofdstuk 3 bij de Vlaamse Jezuïeten, onderwerp 4, te Antwerpen en te Rome. Wat speet het Johannes dat kanunik Froimont juist op reis was. Die had misschien wel raad kunnen verschaffen in verband met het probleem van het overlijden van zijn vader en zijn reis naar Rome. Toen hij hem ook de volgende dag nog niet thuis vond, greep Jan nogmaals naar de pen en schreef. Zeer eerwaarde heer Kantor, de 20e van deze maand werd ik door mijn overste naar Mechelen gezonden, om vaarwel te zeggen, misschien wel voor het laatst, aan hen die ik mijn vader roem. Aan onze eerwaarde pater rector, aan mijn vader naar het vlees, en aan uw hoogwaardigheid, en om hun allen de reis naar Rome aan te bevelen, welke ik de 23e of ten laatste de 24e vanuit Antwerpen over Gent zal ondernemen. Maar nu wordt mij opeens gemeld dat mijn vader reeds voor een paar dagen overleden en begraven is. Al hoef ik daarom voor mijzelf niet bekommerd te zijn, toch ben ik niet weinig bezorgd voor Adriaan, meer nog voor mijn zuster en meest van al voor mijn twee jongste broertjes, Karel en Bartel. Steunend echter op de goddelijke voorzienigheid die mij en onze familie tot nog toe heeft bestuurd, en vertrouwend op de welwillendheid van uw hoogwaardigheid en van onze vrienden, hoop ik dat ze alle zullen opgroeien in goede manieren, wetenschap en bovenal vreze des Heren. Ik schreef reeds aan de vrienden en recommandeerde per brief mijn broeders aan de voogden. Ik zou ook aan de heer Kantor van Diest schrijven, de beste vriend van de familie, indien ik menen kon, het waren ondankbaar zulks te denken, dat hij het zijne niet zou doen. Ik smeek uw hoogwaardigheid dat zij, wat God zozeer heeft aanbevolen, zich gewaardigen zou aan de wezen haar bijstand te verlenen. Ik zeg verlenen, want God heeft er een ruime vergoeding voor beloofd. Ik zal intussen trachten in al die heilige plaatsen en door de voorspraak van zoveel heiligen, zonder ophouden, voor uw hoogwaardigheid de vergelding voor al haar weldaden en voor de trouwe steun aan de wezen verleend, af te smeken. Vaarwel en wees mij, zal ik zeggen, uw dienaar of uw zoon, in het heilig misoffer indachtig. Te Mechelen, 21 oktober 1618. Van uw eerwaarde, de dienaar in Christo, Johannes Bergmans. Uit Johannes' brieven blijkt duidelijk dat het onbegrijpelijke verzuim van zijn familie hem zeer pijnlijk heeft getroffen. Is dit verzuim echter wel zo zwaar geweest als het op het eerste gezicht schijnen kan? Heeft men te Diest misschien niet gemeend dat de paters van Mechelen het hun meegedeelde nieuws van vader Bergmans afsterven, wel zouden hebben doorgezonden naar Antwerpen? Wist de familie wel dat Jan niet meer te Mechelen verbleef? In zijn schrijven van 2 september had hij over zijn aanstaande vertrek naar de Scheldestad met geen woord gerept. Wat daar ook van zij, indien er schuld is geweest, zal deze wel niet aan grootvader Bergmans moeten geweten worden. Die is immers de 21ste november zijn zoon in het graf gevolgd en kan dus begin oktober reeds zwaar ziek zijn geweest. Zijn vrouw, Maria van Steevoort, was reeds een jaar vroeger gestorven. Opmerkelijk is het wel dat Jan voor zijn broers en zuster, vooral van de kantors van Diest en Mechelen, de redding uit de nood scheen te verwachten. En dat hij zelf wel aan zijn tantes, maar niet aan grootvader Bergmans, noch aan zijn schatrijke grootmoeder van den Hove durfde vragen, in stede van teergeld, voor zijn reis een paar missen voor hem te laten lezen te Scherpenheuvel. Herinnerde hij zich dat beide oude mensen ook vroeger voor de familie allesbehalve goedgeefs waren geweest. Voor de kinderen Bergmans was het verlies van hun vader wel een zware slag. Toch was in tijdelijk opzicht hun toestand niet zo erbarmelijk als men wellicht denken zou. Uit de nalatenschap van hun zeer welgestelde grootvader kwam hun al dadelijk vaders deel toegevallen. Veel meer nog stond hun te wachten bij de dood van grootmoeder van den Hove, die echter eerst op 11 september 1628 in de gezegende ouderdom van 88 jaar ter eeuwige ruste zou gaan. Indien de voogden hun plicht wilden doen, kon Jan dus zonder vermetel vertrouwen het lot en de toekomst van zijn broers en zuster aan de voorzienigheid in handen geven. Frater Bergmans bracht 2 dagen te Mechelen door. Niets te veel om afscheid te nemen van al zijn medebroeders. Van pater Bouters kreeg hij als geschenk voor pater-generaal een flink pak prentjes van Vlaamse etsers mee. Pater Suquet had in het noviciaat een drukkerijtje laten inrichten, waar de prentjes van een of andere mooie tekst werden voorzien, om dan in massa onder de gelovigen te worden verspreid. Op enkele daarvan schreven Johannes medenovice hun naam, en hij beloofde: te Rome zal ik gaan neerknielen op het graf van Aloysius, en ik zal hem al deze namen aanbevelen. Aan zijn novicemeester liet hij als nadenken een prentje achter, waarop hij pater Bouters zijn vader en zichzelf zijn onwaardige zoon noemde. Maandag 22 oktober was Jan te Antwerpen terug. Aan Karel Sanders, de kleermaker van het college, die hem vroeg of hij niet verblijden was van de mate van een nieuwe sotane genomen te worden, antwoordde hij, klaarblijkelijk in een laatste opwelling van spijt om het ongeweten afsterven van zijn vader, blijder te zullen wezen dat hem de maat van een doodkiste genomen worden. Voor we met Bergmans Vlaanderen verlaten, willen we ons nogmaals afvragen waar we thans met hem aan toe zijn. Voor het beantwoorden van die vraag achten we het niet ongepast ook even hoogte te nemen van wat de grafologie, weliswaar nog geen exacte wetenschap, ons over zijn karaktereigenschappen weet mee te delen. In zijn bekend werk Heiligen beoordeeld naar hun handschrift heeft pater Conventueel Moretti immers ook aan Johannes Bergmans een analyse gewijd, gebaseerd op een uitreksel van de door hem te Mechelen eigenhandig opgestelde Monita Generalia. Uit de grafologische kenmerken daarvan deduceert Moretti bij de schrijver onder andere een opvallende goedheid, kalmte en vriendelijkheid, eigenschappen die zelfs de meest ontoegankelijke personen gunstig zullen stemmen. Zijn natuurlijke vriendelijkheid dreigt hem zelfs te inschikkelijk te maken. Hij staat gemakkelijk open voor sympathiebetuigingen van het andere geslacht, zonder evenwel sterk gedetermineerd te zijn. Bovendien is hij opvallend onbaatzuchtig, waardoor hij de geestdrift van anderen opwekt, die gemakkelijk een te zinnelijke inslag kan krijgen. Hij zal onbuigzaam een doel nastreven wanneer hij zich dat gesteld heeft. Hij heeft de neiging eerder geleid te worden door zijn gevoel dan door zijn verstand. Het spreekt vanzelf dat de grafologie slechts de psychisch aangeborene, in de natuur verankerde karaktertrekken wil ontsluieren en geen antwoord geeft op de vraag of deze wellicht niet door genade of wilskracht werden gecorrigeerd. Intussen blijken de door Moretti gesignaleerde grondtrekken wel degelijk tot Johannes' psyche te behoren, al werden de scherpe kanten ervan door bewuste deugdbeoefening afgerond. Het algemeen beeld dat ons uit zijn gedragingen te Mechelen tegenstraalt, blijft in ieder geval dat van een zeer gevoelige natuur, steeds bereid tot een volledige overgave aan het voorwerp van zijn liefde, tot een totale inzet van zijn persoon in de dienst van zijn ideaal. Niets is hem meer wezensvreemd dan kleingeestige berekening. Niets is hij van nature minder dan een peuteraar aan deugdtabelletjes en godvruchtige oefeningetjes. Indien hij toch, volgens de weg hem door pater Suquet gewezen, onbuigzaam vasthoudt aan een dagorde en een levensregel, dan ligt zulks ongetwijfeld voor een deel aan zijn intuïtief aanvoelen dat zijn vurig affectief temperament in vaste banen moest worden geleid. Hebben ook de oversten hem daarop gewezen? Toen hij vlak voor zijn afreis naar Italië een laatste bezoek bracht aan pater provinciaal Scribani, heeft deze hem op het hart gedrukt dat hij zich hoeden zou voor bijzondere vriendschappen. Met de aantrekking die hij uitoefende, bestond daarvoor inderdaad wel enig gevaar. Zolang evenwel zijn affectieve aanleg op het bovenzinnelijke bleef gericht, kon van hem een grote kracht ten goede uitgaan op zijn medemensen, en zou hij ook, gedragen door zijn echt persoonlijke liefde voor zijn heiland, onbelemmerd in de heiligheid voortgang maken.
Thank you.
Hoofdstuk 4. Te Rome. Onderwerp 1. Langs verre wegen. Op 25 oktober 1618 begaven Penneman en Bergmans samen met de twee oudere paters Balduinus en Foulon zich op weg naar Rome. In die dagen betekende zo'n reis heel wat anders dan nu. Te voet of te paard, met dagreizen van bij de 30 kilometer, moest de zware tocht worden volbracht. Wat erger was, de winter stond voor de deur en de ijzige koude zou ze wel hebben ingehaald voor ze het zonnige Italië hadden bereikt. De oversten hadden onze reizigers de weg door Frankrijk voorgeschreven. In Duitsland was het de laatste tijd erg onrustig en voor jezuïeten kon het daar wel eens gevaarlijk worden. De reisroute was zorgvuldig uitgestippeld langs de steden waar de sociëteit een college of een residentie had. Zo volgde dan onze pelgrims eerst de Schelde van Antwerpen over Gent en Oudenaarde tot Doornik. Vandaar ging het over Douai, Arras, Amiens en Pontoise naar Parijs. Langs het dal van de Loire bereikten ze Nevers en Roanne. Dan werd opeens de koers naar het oosten gericht. Over Lyon drongen ze stroomopwaarts de Rhône volgend door tot in Savoie. Het moet toen reeds begin december geweest zijn, zodat de sneeuw de bergwegen onveilig maakte. Toch ging het voorwaarts over de Alpen door de Cenispas Italië binnen. De in dit jaargetijde niet ongevaarlijke onderneming werd zonder ongelukken volbracht. Daarbij vergeleken was de rest van de reis maar kinderspel. Even werd van de kortste weg afgeweken om Milaan aan te doen, waar een dag gerust werd. Met versnelde dagmarsen ging het daarna langs de oude Via Emilia over Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, naar de Adriatische Zee toe, naar Loreto, waar ze daags voor kerstmis aankwamen en door de paters van de sociëteit gastvrij onthaald werden. Loreto was wel het meest beroemde Maria-heiligdom van die tijd, best te vergelijken met ons Lourdes, en het werd dikwijls ook door vorstelijke personen bezocht. Vooral in de kerstnacht was het er altijd zeer druk. Een kapittel van Canunike zorgde voor de luister van de diensten in de basiliek met de Santa Casa, het heilige huis van Nazareth, dat volgens de legende door engelen uit Palestina naar Loreto was overgebracht. Enkele jezuïeten stonden als penitentiari, bichtvaders, ten dienste van de bedevaartgangers. Pater Viscardi, hun minister, vroeg de Vlaamse fratello of hij soms 's nachts de metten wilde bijwonen. Jan ging daar wat graag op in, en we citeren nu pater Sibo, die het van Viscardi had vernomen. Bijna de hele tijd bleef hij geknield, al kon men veronderstellen dat hij erg vermoeid was na zo'n lange reis. En hij bad met zoveel ingetogenheid, zonder te verroeren en zonder de ogen op te heffen, dat al de omstanders het als een ongewone en opvallende zaak aanzagen. En velen in de kerk begonnen erover te praten, en ze wezen hem elkander aan, en ze meenden instemmig dat hij de neef was van de koning van Spanje. Ook de kanunniken waren zo getroffen dat zij vroegen wie die heer was die zo devoot bad, en of hij wellicht niet een koningszoon was die incognito reisde. De 27e verlieten onze reizigers het stadje. Nu ging het vlug verder. Te paard trokken ze door de bergpassen van de Appenijnen, stapten af om te eten of te slapen in de jezuïetenhuizen van Recanati, Macerata, Camerino, Foligno, Spoleto, Terni en Civita Castellana, knielden neer in de kapel della Storta, 17 kilometer ten noorden van Rome, waar Christus aan de heilige Ignatius verschenen was om hem zijn bijstand te beloven in de eeuwige stad, en zagen eindelijk tegen de avond van 31 december, 10 weken nadat ze Antwerpen verlaten hadden, in de verte de glorieuze koepel van de Sint-Pieter oprijzen. Door de aloude Porta del Popolo, waar miljoenen pelgrims voor en na hen doorgetrokken zijn, betraden zij ontroerd en gelukkig de grond van het Heilige Rome. Voor hen strekte zich de Corso uit naar het Capitool toe. Ze volgden hem tot bij de Piazza Venezia en een paar 100 meter verder stegen ze af voor de deur van het professenhuis Al Gesù. Enkele ogenblikken later drukte pater Mucius Vitelleschi, de vijfde opvolger van Ignatius van Loyola, de Vlaamse scholastieke in zijn armen. Alhoewel het Romeinse college, waar ze hun studie moesten voortzetten, vlakbij lag, liet pater-generaal ze die avond toch niet meer vertrekken. De volgende dag, 1 januari, vierde men immers Seren Besnijdenis, het patroonfeest van de Jezuskerk en van de ganse sociëteit. Dat moesten de nieuw aangekomen fraters volstrekt meevieren. Op de generaal maakte de Vlaamse scholastiek een uitstekende indruk. De 5 januari schreef Vitelleschi naar Mechelen aan pater Bouters: uw brieven en de prenten door uw eerwaarde mij gezonden, heeft Johannes Bergmans, die de 31 december te Rome in goede gezondheid, de Heer zij erom geloofd, is aangekomen, mij ter hand gesteld. Bij de eerste aanblik en de begroeting heb ik licht kunnen zien dat hetgeen uw eerwaarde tot zijn aanbeveling schreef, waarheid is. Daarom heb ik des te meer vertrouwen dat hij, zo hij in goede gezondheid zijn studie kan voltooien, niet minder voortgang zal maken in deugd dan in kennis. Op 2 januari gingen Bergmans en Penneman naar het college over. Hoofdstuk 2, het Romeinse college. In 1551 door Ignatius op zeer bescheiden grondslag opgericht, werd het Collegium Romanum in de jaren 1581-1583, dankzij de vrijgevigheid van paus Gregorius XIII, tot een der edele kunsten waardig paleis omgebouwd. Opgetrokken in de trant van de massieve Romeinse palatsi, beslaat het reusachtig bouwwerk een ruim, aan de vier zijden door straten omringd vierkant en omvat twee nobele, met zuilengalerijen omzette binnenhoven. De grootste Sint-Ignatiuskerk bestond in 1619 nog niet. Eerst 7 jaar later werd met het bouwen ervan een aanvang gemaakt en niet voor 1694 was ze voltooid. Ruim een vierde van de oude gebouwen die Bergmans heeft gekend, had men daarvoor moeten afbreken. Onder andere het kleine kerkje della Santissima Annunziata, van Onze Lieve Vrouw Boodschap, waar hij zo dikwijls de mis heeft gediend en gaan neerklinen is op het graf van Aloysius van Gonzaga. In dit kleine kerkje, dat niet veel meer dan de ruim 200 paters en broeders van het huis kon bevatten en dus als openbare kerk nauwelijks in aanmerking kwam, was in 1563 de eerste Maria-congregatie opgericht, die evenals het kerkje zelf haar naam had gekregen van het boven het hoofdaltaar in fresco-schildering afgebeelde geheim van Maria-boodschap. Voor de grote plechtigheden, die er moeilijk met de passende luister konden worden gevierd, werden de scholastieken naar de nabijgelegen kerk van het professenhuis gezonden, waar ze ook elke zondagnamiddag naar de preek konden gaan. Het Romeinse college moest als model dienen voor de verschillende onderwijsinrichtingen die de orde over de hele wereld telde. Wijsbegeerte en godgeleerdheid werden er onderwezen naast de retorica en de grammatica. Het professorenkorps omvatte de keur van de leerkrachten der orde en elke provincie zond het puik van haar scholastieken naar Rome, om zich daar in de eigen pedagogische methodes van de sociëteit te bekwamen. Toch vormden de jezuïetenstudenten slechts de kleine minderheid van de ruim 2000 scholares. De lessen in de wijsbegeerte en de godgeleerdheid werden onder meer gevolgd door de kwekelingen van de verschillende colleges en seminaries, waarvan de jezuïeten te Rome het bestuur waarnamen, het Maronitische, het Engelse, het Schotse en het Germaanse college en het Ierse en het Romeinse seminarie. Aan het hoofd van dit collegium maximum, dit grootste college van de orde, stond sinds 1617 pater Hieronymus Tanglavia, die vroeger novicemeester en rector van het college te Palermo was geweest. De lessen in de wijsbegeerte en de godgeleerdheid werden onder meer gevolgd door de kwekelingen van de verschillende colleges en seminaries, waarvan de jezuïeten te Rome het bestuur waarnamen, het Maronitische, het Engelse, het Schotse en het Germaanse college en het Ierse en het Romeinse seminarie. Aan het hoofd van dit collegium maximum, dit grootste college van de orde, stond sinds 1617 pater Hieronymus Tagliavia, die vroeger novicemeester en rector van het college te Palermo was geweest. Ondanks zijn zwakke gezondheid stelde deze Siciliaan er zijn eer in, al miste hij erg de lucht en de kost van zijn land, in dit internationale huis als Romein te leven met de Romeinen. Rome Romano vivitur modo, placht hij te zeggen. Hem zijn onze twee Vlaamse fraters natuurlijk eerst gaan groeten, en Johannes maakte ook hem gelukkig met een pak van die mooie prentjes, een zeldzaamheid te Rome, die hij uit Mechelen meegekregen had. Hij vroeg alleen maar om die te mogen houden, waarop zijn medenovissen hun naam geschreven hadden. Het werd hem gaarne toegestaan. Pater Tagliavia deelde aan de twee Vlaamse fraters mee dat na de lange gezamenlijke reis hun wegen voortaan in Rome uit elkaar zouden lopen. De scholastieken waren immers in twee scherp van elkaar gescheiden groepen ingedeeld. De juniores, de jongeren, en de veterani, de ouderen. De studenten van het eerste en tweede jaar wijsbegeerte behoorden tot de eerste groep en woonden op de bovenverdieping van het huis, die Sopra. Al de anderen behoorden tot de tweede groep en hadden hun kamers beneden, da Basso. Het junioraat, waartoe Johannes ook te Antwerpen zou hebben behoord, vormde de overgang van het noviciaat naar het zoveel vrijere collegeleven en herinnerde in vele opzichten nog aan de proeftijdjaren. Het spreekt vanzelf dat Jan en Bartel die eerste dag nog samen vrij mochten rondlopen in huis, onder meer om de Nederlandse paters te groeten die op het college verbleven. De meest bekende onder hen was zeker pater Cornelius à Lapide, met zijn Vlaamse naam Cornelis Cornelissen van den Steen, de beroemde exegeet, van Bocholt afkomstig, die in 1615 uit Leuven als professor naar Rome geroepen was. Verder waren daar nog de paters Marcus van Doorne, een Bruggeling, als censor librorum, boekenkeurder, aan het college verbonden. Jan Goud, uit het Doornikse, secretaris van de bekende historiograaf van de Nederlandse beroerten Fabianus Strada en de Brusselaar Philips Allegambe, die nog theologie studeerde. Dan kwamen de professoren aan de beurt. Terwijl Bartel zijn theologieprofessor opzocht, stond Jan in de kamer van pater Francesco Piccolomini, wiens lessen in de logica hij dit jaar zou volgen. Pater Piccolomino was een telg van het beroemde Sienese geslacht, waaruit onder andere twee pausen, Pius II en Pius III, gesproten waren. Zelf zou hij 30 jaar later tot generaal van de sociëteit gekozen worden. Weinigen hebben zo goed als hij Bergmans te Rome gekend. Bijna dagelijks kwam Johannes hem opzoeken om uitleg te vragen over zijn geleerde, misschien wel wat duistere filosofische lessen. Weldra ook om over zijn geestelijke belangen te spreken. Bij die eerste ontmoeting zal pater Piccolomini wel met een scherp oog de jonge Vlaming gemonsterd hebben, die hem zo hoofs begroeten kwam. Want het was een feit dat Johannes faam hem naar Rome vooruitgelopen was en dat men op het Romeins college met nieuwsgierigheid en ook wel met een tikje ongeloof uitzag naar de jeugdige fratello, over wie in de brieven uit de huizen waarlangs hij voorbijgetrokken was, met zoveel lof werd gesproken. Toen dan op 1 januari pater Greco uit de kamer van pater generaal, waar hij Johannes ontmoet had, het nieuws had meegebracht, «È venuto un fiamminghetto che pare un angelo», daar is een jonge Vlaming aangekomen die wel een engel lijkt, werd de algemene nieuwsgierigheid daardoor nog meer geprikkeld. Uit de mond van een paar novicen die op de Gesù als mis- en tafeldienaars de weekbeurt hadden en dus heel wat konden zien en horen, had men kunnen opmaken dat de jongste van de twee iets over zich had dat onweerstaanbaar aantrok en terzelfde tijd eerbied inboezemde. Alhoewel in een vreemd huis en tussen vreemden had hij aan tafel geen ogenblik rondgekeken, iets waarover de novicen hoogst verbaasd stonden. De volgende dag was de nieuweling dan eindelijk op het college aangekomen en vanaf de eerste kennismaking vond men hem werkelijk erg sympathiek. Fratel Giovanni, zoals men hem dadelijk noemde, was inderdaad een mooi type van la gente candida e bionda, het blanke en blonde volk zoals de grote Tasso de Vlamingen tekende. En voor zijn ongerepte frisheid vonden de bewonderende Italianen slechts één woord, angelico. Bergmans hoofse manieren verhoogden nog aanmerkelijk de glans van zijn innemende verschijning. De Vlaming, als hij tenminste geleerd heeft beschaafd te zijn, is dan ook werkelijk charmant, heeft een groot taalgeleerde geschreven. En dat fratel Giovanni Bergmans van de aanvang af zijn Romeinse medebroeders waarlijk heeft gecharmeerd, wordt ons door talrijke getuigen bevestigd. Lang duurde het echter niet, of voor het oog van hen, die wat intiemer met hem omgingen, had zich een andere schoonheid geopenbaard, die haar oorsprong vond, niet in mooie gelaatstrekken of in sierlijk gebaar, maar in de glans van zijn door God begenadigde heiligheid. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes Bergmans van Diest, geschreven door Pater Schoeters, en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 4, te Rome, met onderwerp 2, het Romeins College. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.